Vorige keer hebben we, dat is inmiddels 4 weken geleden natuurlijk, hebben we ook hetzelfde gedeelte gelezen, Efeze 1 vers 1 tot 3. En toen hebben we wat stilgestaan bij de eerste paar zaken die zo naar voren komen. Nou, als u het even opzoekt, dan kunnen we ons daar nog eventjes mee bezighouden. Het gaat daar in het eerste vers over Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Ja, we hadden al gelezen Efeze 1, vers 1 tot 3. Nou, en ik was eigenlijk bezig om een beetje de aansluiting met de vorige keer te realiseren. En dat moet hoe dan ook toch echt lukken, denk ik. Vorige maal hebben we met name bij dat eerste vers stilgestaan. Ik heb toen ook gezegd dat er grondteksten zijn waarin de volgorde van de woorden Jezus en Christus precies andersom zijn. En als je een MBG-vertaling hebt, dan staat het daar inderdaad ook nog in die volgorde, hè, want dan staat er Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God. En eigenlijk is het zo dat Paulus hier ook niet eens het woordje een uitspreekt, en op zich is het wel goed weergegeven zo, maar dat legt, als je dat weglaat, dan legt dat nog meer de nadruk op het woord apostel. He, dus dan zegt hij eigenlijk Paulus, apostel van Christus Jezus. En daar klinkt als het ware iets in door van de blijdschap die hij heeft, dat hij zo in de bediening is gezet door de Here en dat hij, dat hij die taak van apostelschap ook mag uitoefenen. En hij is dat, zo zegt hij erbij, door de wil van God. Nou, dan kun je over het algemeen in de brieven van Paulus dat wel terugvinden. Als hij zo begint en hij zegt, ik ben een apostel, dat hij er ook inderdaad regelmatig bij zegt, door de wil van God. En dat betekent zoveel als van, het is niet mijn wil of het is niet mijn hobby, hè, wat Paulus betreft, maar het is door de wil van God. En dat bepaalt je er in feite ook meteen bij, dat het ook niet op een andere manier kon. En hij kan het ook niet op een andere manier. Het moet zo gaan zoals het gegaan is. En dat ligt daar eigenlijk wel in opgesloten. Ik heb daar nog even bijgezet, 1 Korinthe 15, vers 19. En dat is wel mooi om dat inderdaad even erbij te lezen. 1 Korinthe 15, vers 9 en 10. Het bekende hoofdstuk over de opstanding. Maar in het begin schrijft hij nog over zijn apostelschap. En over het feit dat de Heere niet alleen aan de apostelen is verschenen. En aan 500 broeders tegelijk en dergelijke. Maar hij zegt in vers 8, als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. En in vers 10... Of vers 9 staat, ik immers ben de minste van de apostelen. Ik, die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Kijk, hij zegt, ik ben het niet waard een apostel genoemd te worden. En daarom is het eigenlijk zo bijzonder dat hij steeds zegt, Paulus, apostel van Christus Jezus. Hè, en hier komt dat zo naar voren, ik ben het eigenlijk niet waard, zegt hij. En vervolgens, en daar gaat het natuurlijk om, vers 10, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En hier heb je een beetje twee zaken door elkaar lopen. Namelijk dat Paulus aan de ene kant zegt van ja, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En zij allen dan verwijst hij naar de andere apostelen. Dus hij heeft meer gedaan, dat zegt hij ook gewoon. En dat zegt hij al in de Korinthebrief, dat is nog niet eens helemaal aan het eind van zijn loopbaan. Maar tegelijkertijd weet hij ook van ja, maar dat ben ik niet. Maar dat is de genade van God die met mij is. En daarom, door de genade van God ben ik wat ik ben. En broeders en zusters, dat geldt voor de apostel Paulus natuurlijk ten volle, want hij schrijft dit en hij betrekt dit ook op zichzelf. Hij schrijft het vanuit zijn eigen positie. Maar als je het wat wijder bekijkt, dan mag je toch zeggen, hè, als gelovige dat je ook bent wie je bent door de genade van God. En wij mogen als gelovigen ook weten dat ja, Gods genade kenmerkend is voor het leven dat we hebben als gelovigen. En het mooie is, daar kom je ook steeds meer achter. Ik bedoel eigenlijk, je komt er steeds meer achter wat dat betekent. He, dat je vanuit Gods genade leven mag. En je weet, genade, dat is onverdiende gunst. He, hoe zeggen ze het ook wel eens? Dat is ontvangen wat je niet verdient en niet ontvangen wat je wel verdient. Zoiets, hè? En dat heeft dan met straf en oordeel en van alles te maken. Maar dat is door de genade. En door Gods genade, mogen wij nu zeggen, zijn we deel gaan uitmaken van het lichaam van Christus. En door Gods genade mogen we steeds meer ontdekken van wat dat allemaal ja, betekent en inhoudt. Als we even teruggaan weer naar Efeze 1, dan schrijft Paulus dan over dat apostelschap. Hij is een apostel van Christus Jezus. En dan zegt hij erbij, door de wil van God. Nou, dan heb ik even dat woordje wil opgezocht. Het woordje wil. En dat komt in de Efezebrief, komt dat in totaal 7 keer voor. Dat zijn vaak van die dingen, dat is op zich al leuk natuurlijk, maar goed. Als het 8 keer geweest was, hadden we 8 teksten opgezocht. Nu hoeven we er maar 7 op te zoeken. Maar de eerste keer is natuurlijk dit vers. Door de wil van God een apostel. En dan vervolgens, dan schrijft Paulus 3 keer over de wil van God met betrekking tot onze positie die wij hebben als gelovigen in Christus. En hij schrijft 3 keer over de wil van God, maar dan wat meer in de praktische zin. Wat heeft dat nou in de praktische zin te betekenen? En die laatste 3 keer, ik zei wil van God, maar hij schrijft in ieder geval over de wil. En de wil van God, dat is waar het om draait. Maar in die laatste 3 teksten heeft hij het wat meer over de praktijk. En ik dacht, die teksten wil ik toch eventjes met u opzoeken. De eerste die vind je in hoofdstuk 2. En daar gaat het juist niet over de wil van God, maar daar gaat het over de wil van het vlees. Ik begin even bij vers 1 te lezen. Daar staat, ook u, die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, oftewel de eeuw of aion van deze wereld, overeenkomstig, en dan staat er cursief gedrukt, de wil van, dus die tekst bedoel ik dus nog niet, want eigenlijk staat dat woord wil er niet, dus het is overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen of zonen van de ongehoorzaamheid. En dan staat er onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Dus daar schrijft Paulus ja, eigenlijk over het vroeger. Hoe was het, om een beetje populair te zeggen, hoe was het voordat ik de Heer Jezus leerde kennen? Nou, toen was je in een andere positie. Je had ook een positie, maar het was een andere positie dan die in Christus. En bij dat, laten we maar zo noemen, dat oude leven, daar hoorde eigenlijk bij dat wij de gedachten, of de wil van het vlees en de gedachten deden. En de wil van het vlees, dat bepaalt je bij de oude mens. En zo zag onze dagelijkse praktijk er eigenlijk ook uit. En dat wil niet direct zeggen dat je dan een verschrikkelijk mens bent geweest of zo, of een enorme crimineel, of noem het maar op. Nee, dat heeft puur te maken met de positie waarin je terecht bent gekomen, waarin je in feite begon, waarmee je begon. Dan zegt Paulus van ja, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, ja, wandelden wij in feite op een bepaalde manier. Dus dit is ja, iets wat heel erg ja, praktisch is. Als je naar hoofdstuk 5 gaat, hoofdstuk 5 en dan vers 17, daar staat, en nou gaat het over de praktijk van de gelovigen, daar staat, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En dit is een oproep, ja, sterker nog, het is eigenlijk een gebod van Paulus, want hij zegt het in de gebiedende wijs. En hij zegt van, je moet niet onverstandig zijn. Dus blijkbaar, hè, dat staat natuurlijk heel ver van ons allemaal af, maar blijkbaar kun je als gelovige kun je ook onverstandig zijn. Hè, dat zou je misschien niet direct zeggen, maar dat kan dus blijkbaar wel. Hè, en dat onverstandig zijn, dat heeft dan te maken met je, ja, met je wandel als gelovige. En Paulus die roept de gelovigen op, wees daarom niet onverstandig, maar je moet begrijpen wat de wil van de Heer is. Nou, en dat is nou het mooie, broeders en zusters, wij zijn hier bij elkaar en we zijn bezig nu met Bijbelstudie. Nou, en u bent dat vast ook privé, als we niet bij elkaar zijn, dan ben je ook wel met de Bijbel bezig. Hè. Allemaal doen we dat op onze manier. Maar weet je, het mooie daarvan is, dat is dat je daardoor de wil van de Heer leert verstaan. En eigenlijk is dat een oproep, een gebod voor de gelovigen. Hè, je zou haast zeggen een soort wetmatigheid. En zo zou dat dus ook moeten zijn. En als het zo bij je is, dan mag je de Heer danken dat het zo is. En moet je er vooral niet over opscheppen, hè, maar weten, hè, dan mag je weten dat je inderdaad wandelt met de Heer. Dus begrijp wat de wil van de Heer is. Nou, de Bijbel, hè, die is geschreven in overeenstemming met het plan dat God heeft. En dat plan dat God heeft, dat is hoe zijn wil tot stand komt in de dingen. En als je wil gaan begrijpen wat de wil van de Heer is, dan zul je absoluut dat woord van God moeten openen. Want anders, ja, dan verzand je in allerlei andere dingen. Hè, en dan kun je natuurlijk heel mooi nadenken over wie God is. Of je kunt op jouw manier God ontmoeten in de natuur, wanneer je een mooie boswandeling maakt en zo. En allemaal van dat soort zaken. Maar het werkelijke leren komt voort uit het woord van God. Uit het lezen van het woord van God. Dus daar gaat het over het verstaan of het begrijpen van de wil van de Heer. En dan heb je in hoofdstuk 6 heb je nog zo'n tekst. Dat heeft wat specifiek met de slaven te maken, maar we kunnen dat ook wel wat algemener trekken. Efeze 6 vers 5 en 6. Daar schrijft Paulus, slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer, naar het vlees. Met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. He, dus ja, ook in het, als we dat nu zouden betrekken op het hebben van een baan, zeg maar, in de wereld, he, in de wereld om je heen, he, dan kun je zeggen van, nou, he, ook daarin, in die positie mag ik van harte doen de wil van God. En er staat dus, doe de wil van God. Die vorige tekst in hoofdstuk 5 zegt, begrijp wat de wil van de Heer is. En hier staat, doe de wil van God. En beide hebben dus te maken, ja, met je wandel in Christus. Maar nu die eerste drie versen, of eigenlijk vers 2 tot en met 4, waar ook over de wil van God wordt gesproken. En die vind je alle drie, vind je die in hoofdstuk 1. En dan bedoel ik natuurlijk niet het eerste vers, want dat hebben we gehad. Maar ik bedoel wel het vijfde vers. He, dus Paulus die schrijft 7 keer over de wil. En de eerste keer is in vers 1. En daarna schrijft hij 3 keer over de wil in verband met de positie die je hebt in Christus. En daarna schrijft hij 3 keer over de wil in verband met de wandel. En nou, die keren die over de positie gaan, die worden hier dan beschreven in vers 5, dat is de eerste. Daar staat, hij heeft ons voorbestemd als zijn kinderen aangenomen te worden. Tegen de tijd dat we met dit vers bezig gaan, dan lezen we, hij heeft ons voorbestemd tot in het zoonschap. Door Jezus Christus in zichzelf, en dan komt hij, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. He, dus de voorbestemming tot in het zoonschap door Jezus Christus, dat is in overeenstemming geweest met het welbehagen van zijn wil. Zo staat dat er nu. En je hebt nog zo'n vers. Dat vind je in het 9e. In het 9e vers, daar gaat het over toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. En hier gaat het dan over het geheimenis van zijn wil. Ik zei al, de Bijbel is in feite de openbaring van wat God wil. Maar als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, dan is op een zeker moment is het zo dat het meeste geopenbaard was, maar er was nog een gedeelte niet geopenbaard en dat werd dan het geheimenis genoemd. Maar hier staat dus inmiddels dat dat geheimenis bekendgemaakt is. Dus alles wat God wilde bekendmaken en wat onderdeel uitmaakte van zijn wil, dat is geopenbaard. En dat geldt dus ook hier voor het geheimenis van zijn wil. En dan heb je nog even later in vers 11, heb je ook nog een tekst. Daar staat, in hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren. Dit 11e vers trouwens, dat correspondeert met het 5e vers wat we zo net lazen. Want ook daar gaat het over voorbestemming en zoonschap. En zoonschap heeft met erfgenaamschap te maken. Nou, vers 11 zegt, in hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Nou, als je die drie nou heel snel op een rijtje zet, dan heb je in vers 5 het welbehagen van zijn wil. Heb je het in vers 9 over het geheimenis van zijn wil. En in vers 11 over de raad van zijn wil. En nu staat er dus telkens zijn wil. Als het om onze positie gaat in Christus, want dit maakt onderdeel uit van de geestelijke zegen in Christus. Dan komt het aan op zijn wil. En dat is natuurlijk toch wel prachtig. Dus het komt niet aan op onze wil. Of dat wij überhaupt iets zouden willen. Ja, wij kunnen wel wat willen, maar dan is het vaak meer toch wensen. Maar als hier gesproken wordt over het willen van God, het gaat om zijn wil, nou, dan kun je ervan uitgaan dat het ook inderdaad gebeurt. En nou, wij hebben daar deel aan gekregen. En dat is in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Welbehagen, dat duidt op wat God graag zou willen. Dat het welbehagen van zijn wil. Het gaat over de bekendmaking van het geheimenis van zijn wil. Nou, daar maakt dit ook allemaal onderdeel van uit. En het gaat in vers 11 dan om de raad van zijn wil. En dit is ook wel heel mooi. De raad van zijn wil. Dat woordje raad, wat hier staat, dat wordt meestal in de Bijbel, in de HSV, wordt dat vertaald met raadsbesluit. Maar hier heeft het dan niet met een raadsbesluit te maken dat in een, bijvoorbeeld een gemeenteraad of wat dan ook, wordt gehouden. Zo werd dat woord namelijk vroeger ook gebruikt. Als er een raad van wijze mannen was, dan was dat de raad en dan werd dit woord daarvoor gebruikt. Maar hier heeft dit allemaal betrekking op God. Dus we zijn voorbestemd om een erfdeel te worden of te ontvangen. En dat is in overeenstemming met het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Nou, en dat is een hele mooie uitdrukking. Als wij nu kijken naar politici in de wereld waarin we leven, dan zeker de hogere, hoe hoger je komt, denk ik dan, die hebben allemaal raadgevers om zich heen, weet je wel? Want die mensen die kunnen dat natuurlijk nooit van hun leven allemaal zelf bedenken wat ze allemaal zeggen. Dat gaat een normaal mens te boven. Maar daarom hebben ze allerlei raadgevers. Als je denkt aan de president van Amerika, die heeft allerlei raadgevers om zich heen. En ik denk in dit geval dat het maar goed is ook. Maar zo is dat overal. Met dat soort banen, dan heb je raadgevers. Nou, God, die heeft ook een raadgever, maar dat is hij zelf. En hij volvoert zijn wil door middel van de raad van zijn wil. Dus datgene wat hij doet, hij laat zich als het ware raden door zijn wil. Raden in de zin van advies geven. Dat is het, een soort van adviescollege van de Heer. Dus Hij heeft daar niet een ander mens voor nodig, maar hij heeft daar puur en alleen zijn wil voor nodig. En die wil, die geeft hem raad. En je zou haast een beetje kunnen zeggen van nou, dat de Heer dan op een gegeven moment gezegd heeft van nou, hoe zullen we dit dan doen? En dan laat hij zich raden door zijn wil. Maar dat is wel heel menselijk weergegeven. En maar zo werkt dat, hè? Dus hij krijgt advies van zijn wil. Je kunt trouwens door de hele Bijbel heen, net als dat het geval is bij de politici in onze tijd, kun je ook de machthebbers in de Bijbel terugvinden. Die hebben allemaal raadsheren. David had een raadsheer, Achitofel. Achitofel betekent broer van de dwaasheid. Dus, dat is een mooie naam, hè, voor een raadgever. Maar dat was op zich wel een hele goeie. Maar die man die werd op een gegeven moment ook raadgever van Absalom. Weet je wel? Maar dat zijn allemaal menselijke raadgevers. En wat je zo mooi in de psalmen van David terugvindt, is dat hij veel meer vertrouwd heeft op God als raadgever dan op al die menselijke raadgevers die er waren. Hè, nou ja, je moet maar eens een keertje die boeken van koningen en zo doorlezen, dan kom je al die raadgevers kom je wel tegen. En dan merk je ook dat er slechte raad gegeven kan worden. Maar dat is in dit geval, daar is in dit geval geen sprake van. De Heere die laat zich raden door zijn wil. Dus mooi om eventjes zo die, tenminste vind ik mooi, om even zo die teksten met wil op te zoeken. En dat je daar ook die mooie verdeling in vindt. Hè, van drie keer gaat het over de positie die je hebt in Christus. En drie keer gaat het over de wandel, zeg maar wat meer de praktijk hè, die je als mens gaat. En voordat je de Heer leerde kennen, was die praktijk er eentje dat je liet raden door de wil van het vlees. En nadat je de Heer had leren kennen, dan liggen daar de woorden van Paulus die zegt van, begrijp wat de wil van de Heer is en doe de wil van God van harte. Nou, hè, zo mogen we daarmee bezig zijn. We gaan weer even terug naar vers 1. Want naar aanleiding daarvan hadden we het over die wil. Maar er staat dan vervolgens aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Nou, we hebben in de voorgaande avonden al iets gezegd over die woorden in Efeze. Dat te maken heeft met het gegeven dat dit waarschijnlijk een rondzendbrief geweest is. Net als de Colossensebrief. Maar Paulus die schrijft hier aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En ja, weet je, dat is ook weer een hele mooie uitdrukking. Kijk, als je niet uitkijkt, broeders en zusters, dan kun je werkelijk over alles wat hier staat, kun je iets vertellen. Hè? Dus dat, en dat is op zich misschien ook wel mooi, maar juist bij deze brief is dat zo mooi. Tenminste, dat vind ik persoonlijk. Hè, want het is echt een brief die ons bepaalt steeds weer bij de dingen van de Heer. Ik moet nog even denken aan, misschien heb ik dat wel eens verteld, maar wij hadden vroeger, toen ik op de Bijbelschool zat, bijna 40 jaar geleden, toen hadden wij een docent, en dat was broeder Raamaker. Ik weet niet of je die nog kent, of dat je dat wat zegt. Het was ook een van de oprichters van de Evangelische Omroep, Albert Raamaker. Man is lang bij de Heer. Maar die gaf daar les over de Efezebrief. En dat deed hij twee keer per week. En ik heb in de drie jaar dat ik op die school heb gezeten, heb ik niet anders gehoord van hem dan dat hij uit de Efezebrief les gaf. Dus twee keer per week. Hè? Dan snap je ook wel hoe de snelheid ongeveer was. Dat schoot gewoon niet op. En ik weet eigenlijk niet eens of we het einde wel gehaald hebben. Maar de Efezebrief, dat zei hij wel eens, dat was ook zijn lievelingsbrief. En hij kende die brief ook gewoon in zijn geheel uit zijn hoofd. Ja, en dat was al zo toen hij nog een jonge man was, zei hij. Want in de tijd van de oorlog, toen moest hij naar Duitsland, werd hij te werk gesteld. En toen heeft hij mocht geen Bijbel bij zich hebben, dat moest hij afgeven en zo. En hij zegt van, ik was zo dankbaar dat ik gewoon de Efezebrief uit mijn hoofd kon opzeggen. Hè? Nou, dat is toch mooi, hè? Wij beginnen vaak heel sumier met één tekstje, weet je wel. Maar de andere kant is, als je dit vaak leest, dan wordt het je ook eigen. En dan staan er zoveel dingen in waar je aandacht aan mag geven. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Ik heb thuis een boekje over, op kantoor, een boekje over de Efezebrief. En dat boekje dat maakt in de titel verschil tussen de heiligen en de gelovigen. En de gelovigen, dat wordt dan in het boekje een beetje meer weergegeven als getrouwen. En dat maakt eigenlijk dat je aan de ene kant een grotere groep hebt, dat is dan de boodschap daarin, een grotere groep hebt van heiligen. En enkelen daarvan, dat zijn getrouwen. En zo zou dat dan hier opgevat moeten worden. Maar broeders en zusters, hoewel je die gedachte wel eens vaker hoort, is dat hier toch niet het geval. He, er wordt hier gezegd, en in het Nederlands is het in feite al duidelijk genoeg, maar er wordt gezegd dat er geschreven is aan de heiligen en gelovigen. En dan zeg je misschien van ja, oké. Weet je wat hier niet staat? Hier staat niet aan de heiligen en de gelovigen. Als dat er had gestaan, dan was er sprake geweest van twee groepen. Maar nu is het zo dat er maar één keer een lidwoord staat, dat is het woordje de. Staat voor het eerste, in dit geval zelfstandig naamwoord. De heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En dan gaat het dus om mensen die zowel heilig als gelovig zijn. Je kan hier ook zeggen de heiligen, oftewel gelovigen in Christus Jezus. En dat is iets dat komt vaker voor in de Bijbel. Je hebt bijvoorbeeld over een tekst waarin het gaat over onze grote God en zaligmaker. Dat zijn geen twee personen, God en de zaligmaker, maar dat betekent onze grote God, namelijk onze zaligmaker. En daar wordt dezelfde taalkundige regel, zeg maar, die wordt hier gehanteerd. En ik heb gezien dat er iemand is geweest ergens in de 18e eeuw, die is dat opgevallen en die heeft dat ook benoemd. En die man die heet Grenville Sharp en daarom heet dit de regel van Grenville Sharp. Nou, dan weet je dat ook, hè? Heb je ook wat leuks te vertellen op een verjaardag een keer, weet je? Ken jij de regel wel van Grenville Sharp, zeg je dan? Maar goed, dat is hier het geval. En vergeet die naam ook maar weer als je wil. Maar het gaat er vooral om, hè, dat we het weten, het gaat hier om heiligen, oftewel gelovigen. Of namelijk gelovigen in Christus Jezus. En wij zijn heilig. En daarin zit ook meer het feit dat je apart gezet bent in Christus. Wij zijn heiligen en we zijn gelovigen. Want we verwachten het van de Heer. We vertrouwen op dat wat Hij zegt. Nou, heiligen, de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. En dan gaat het verder. Genade, zij u en de vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dit is de bekende genade bede, wordt dat genoemd. Ik zou ook wel willen zeggen de genade groet. Want een bede is namelijk iets waar je om bidt. En als je het nou hebt over heiligen en gelovigen in Christus, dan hoef je hen in feite geen genade meer toe te bidden. Die hebben ze al. Dus daarom mag je hier ook wel zeggen, genade is met u. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus dit vind je hier aan het begin en dat staat ook weer aan het einde. Ik weet niet of je die structuur nog hebt die ik vorige keer uitgedeeld heb. En als je die niet hebt, dan heb ik er hier nog een stapeltje liggen. Maar daarin kun je ook zien dat bovenaan gaat het over de briefstijl. Efeze 1 vers 1 en 2. En onderaan staat ook weer een A. Daar gaat het ook over de briefstijl, maar dan is het de afronding van de brief. En in de afronding van de brief, daar vind je dezelfde groet eigenlijk terug. Genade is met u. Genade is met u en vrede van God onze Vader. Dat was vers 2, daar gaan we gewoon even snel doorheen. En dan komen we bij vers 3. En vers 3, dat is het eigenlijke begin van de brief. Dus datgene wat we daarvoor hebben gelezen, dat hoort bij de briefstijl. Een beetje oneerbiedig gezegd zou je kunnen zeggen van het is de buitenkant van de envelop. En daar staat op dat het een brief van Paulus is, linksboven, rechtsboven de postzegel. En dan in het midden aan de heiligen en gelovigen, in dit geval Efeze. En dan komt de groet erbij. Die groet die staat, normaal gesproken staat die bovenaan de brief. Maar goed, dat is dan een groet, dat hoort erbij. En dan begint Paulus met te zeggen in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dat is de opening van het betoog, zoals dat in de Efezebrief naar voren komt. En er zijn wat belangrijke dingen die hierin naar voren komen. Er wordt namelijk gesproken, als het gaat om de zegen, dan wordt er gesproken over het gegeven dat God gezegend zij. Gezegend zij de God en Vader. En dat diezelfde God, staat een beetje halverwege dat vers, ons gezegend heeft. Dus hij zij gezegend en hij heeft gezegend. En als je dan nog afvraagt, waarmee heeft hij dan gezegend? Nou, zegt Paulus, hij heeft gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En zo begint het. En het is maar gewoon even dat je dit weet. En alles wat er volgt, dat houdt hier verband mee. Ja. Ja, daar komen we op. Ja, nee, want dat is inderdaad wel een goeie. Gezegend zij de God en Vader. En dan zeg je inderdaad, door wie is hij dan gezegend? Want je denkt bij zegen, denk je eigenlijk aan de manier hoe wij mensen bijvoorbeeld, of in kerk en gemeente, een zegen wordt doorgegeven. Ik heb wel eens meegemaakt dat in gemeenten op een gegeven moment gezegd werd van, wij zegenen u. Wordt er dan door mensen gezegd, tegen God? Nou, dan moet je voor goede huizen komen, hè, als je God gaat zegenen. Hè, want ja, dat heeft toch iets te maken met, je legt iemand de hand op, of weet ik veel wat, hè, en dan, of je doet zo, hè, en dan zegen je, weet je wel. Nou, in het algemeen kun je zeggen, en Paulus die beschrijft dat in de Hebreeënbrief zo, dat het onomstotelijk is, zegt hij dan, dat het mindere door het meerdere gezegend wordt. Hè, dus niet andersom, nee. En aangezien, hoe zegt de Heer Jezus dat? Aangezien de schrift niet gebroken kan worden, kan dat dus hier ook niet de bedoeling zijn. He, dus dat weten we alvast. Maar het zit hem, denk ik, ook met name in het woord wat zegenen betekent, of het oorspronkelijke woord voor zegenen, eulogeia. En dat is opgebouwd uit ui, en dan niet ui met EU, zo schrijf je dat. En logeia, dat komt van lego, en lego is het Grieks voor spreken of zeggen. En ui betekent goed. Of juist. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, wij spreken goed over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En als je God een beetje leert kennen, dan weet je ook, je kunt ook niet anders. Want wat God doet, is goed. Dus wij spreken goed over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, maar dan moeten we het ook meenemen naar het volgende. Die ons goed gesproken heeft, met alle goedsprekingen, geestelijke goedsprekingen, in Christus, in de hemelse gewesten, in Christus. In feite is dat derde vers een soort van woordspeling, waarin het steeds gaat over dat goedspreken. Dus het is niet zozeer van dat er van bovenaf iemand een zegen ontvangt of zo. Het gaat erin, vooral in het eerste stukje van vers 3 gaat het erom dat er goed gesproken wordt over God. En nogmaals, als je God leert kennen vanuit de schrift, dan weet je dat je eigenlijk ook niet anders kunt. Hè? Dan goed spreken over hem. Dus zo moet je dat dan opvatten. En dan gaat het over het feit dat hij ons goed gesproken heeft, juist gesproken heeft. En dat heeft hij gedaan. Ja, niet met een beetje van, laat ik nou een klein beetje zegen doen dan, weet je wel, voor die wat en voor die een beetje. Nee, dan staat er met alle geestelijke zegen. Alle geestelijke zegen. Dus er staat ook weer niet alle geestelijke zegeningen in het meervoud, maar het staat gewoon in het enkelvoud, alle geestelijke zegen. En wat er daarna komt, vanaf vers 4 tot en met 14, daar vind je ook inderdaad dat Paulus zeven verschillende aspecten van de geestelijke zegen geeft. Waarvan het middelpunt is, want als je een opsomming van zeven dingen hebt, dat is oneven, dan heb je ook een middelpunt, een middelste. En het middelpunt in dit geval, dat is wat er in vers 7 staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Dat is de kern van de geestelijke zegen. Dus toen God ons goed sprak, en toen God ervoor gezorgd heeft dat hij weer goed over ons kon spreken, dan ontdekken we dat het middelpunt daarvan, dat is dat je de verlossing door zijn bloed hebt. Dus je komt uiteindelijk, als het om de basis gaat van ons, van dat wat ons geschonken is, kom je terecht op de bloedstorting aan het kruishout op Golgotha. Het offer van de Heer Jezus Christus, waar hij ons verlost heeft door zijn bloed. Als het volmaakte lam van God. Nou, daar hebben we deel aan gekregen en dan staat er dus alle geestelijke zegen, dat duidt in feite op de allesomvattendheid van de zegen. Het gaat over geestelijk en dat laat ons ook zien dat het gaat om zegen die voor het oog niet zichtbaar is. Dus het gaat om geestelijke zegen, onzichtbaar voor het normale oog. En er wordt dan bijgezegd, er wordt ook nog een plek gegeven van waar heb je nou die zegen dan ontvangen? Want ook dat is best wel goed om te weten. Nou, dan zegt Paulus, in eerste instantie zegt hij, in de hemelse gewesten. Dus we hebben voor het menselijk oog onzichtbare zegen ontvangen. En die hebben we ontvangen in de hemelse gewesten. Maar dat is niet de enige plaatsaanduiding. De tweede die volgt daarop, die volgt daar direct op. En dat is in Christus. Dus in de hemelse gewesten en in Christus. Daar hebben we de zegen ontvangen. En dat is geestelijke zegen. En we hebben alle geestelijke zegen ontvangen. En dat brengt ons bij het feit dat het ook vol is, volgemaakt is of volmaakt is. Daar hebben we deel aan gekregen en dat heeft God ons geschonken, gegeven in Christus. Nou, als je er zo over nadenkt, dan denk je van nou, daar heb ik al een leven voor nodig om dat onder de geestelijke knie te krijgen, zeg maar. Want dat is, dat zijn zulke geweldige, geweldige, rijke dingen. Maar even over die hemelse gewesten, want daar moeten we het natuurlijk wel even over hebben. Want ja, hoe zit dat? Hè? Wat houdt dat eigenlijk in? Die uitdrukking, de hemelse gewesten of in de hemelse gewesten, zoals die in onze Bijbelvertalingen voorkomt, die komt alleen in de Efezebrief voor. Dus in de hemelse gewesten, die uitdrukking, komt alleen in de Efezebrief voor. Die vind je niet ergens anders. Wel bepaalde aspecten daaruit, zoals hemels, maar in de hemelse gewesten in zijn totaliteit, die komt 5 keer in de Efezebrief voor. En we kunnen ons wel afvragen van wat is dat en waar is dat? Hè? En we kunnen wat dat betreft, als we het daarover hebben, vindt u dat wel mooi om daar even over te hebben? Nou, dan kunnen we voor de moeilijke versie kiezen en de makkelijke. Ik geef de suggestie de makkelijke. Ja. Nou, de makkelijke versie is namelijk dat de hemelse gewesten, want wat moet je eronder verstaan? Dat de hemelse gewesten, dat gebied zich uitstrekt, en dan zeg ik het maar even heel kort door de bocht, in de tweede en de derde hemel. Nou is het gelijk van, zo gemakkelijk is dit ook weer niet. Nou, als u eventjes met me meebladert naar Efeze 4, want het heeft natuurlijk iets te maken met hoe zit de schepping in elkaar, hè, en hoe hebben we het over hemelen. Er staat in Efeze 4 over de Heer Jezus Christus, in vers 10, er staat, degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Dus de Heer Jezus is opgevaren naar boven, naar den hoge, en dat is ver boven alle hemelen. En nou klinkt dat natuurlijk best wel uitgebreid, alle hemelen. En dan denk je ook van, ja, maar wacht eens even, hoeveel hemelen hebben we eigenlijk? Hè? Zeven. Ja. Er zit nog water in, hoor, dus kijk maar. Ja, drie hoor ik ook. Ik zou ook voor drie gaan als ik u was. Ja, maar dat heeft te maken natuurlijk, hè, met wat Paulus op een gegeven moment schrijft over een mens in Christus, hè, waarmee hij waarschijnlijk zichzelf bedoelde, maar die is opgetrokken geweest tot aan de derde hemel, zegt hij. Het staat in onze Bijbels tot in de derde hemel, maar het is tot aan de derde hemel. Dus hij is niet die derde hemel ingegaan, maar hij is wel tot aan de derde hemel geweest. En ja, hoe lastig dat ons ook voor te stellen is, maar hij heeft vanuit die plek waar hij was tot aan de derde hemel, dan moet hij dus in de tweede hemel geweest zijn. Hoe dat zit, dat leg ik zo nog wel even uit. Maar dan heeft hij vanuit de tweede hemel, heeft hij de dingen gezien in de derde hemel. He, want dat zegt hij ook, ik heb dingen gezien die ik niet, he, die het een mens niet geoorloofd is om te vertellen. Nou, hij is opgetrokken geweest tot aan de derde hemel. En daarom zeggen we over het algemeen dat het in de Bijbel gaat over drie hemelen. He, twee hemelen en daarboven bevindt zich dan de hemel der hemelen. En dat is de, ook wat we noemen de woonplaats van God. Nog even zo'n tekst die daarover gaat, die vind je in Hebreeën 4, vers 14 en 15. In de Hebreeënbrief gaat het onder meer over Christus als hoge priester. De hoge priester van het volk, zo wordt hij in het tweede hoofdstuk genoemd. Nou, in hoofdstuk 4, vers 14, daar staat in deze brief, een brief aan de Hebreeën, goed om op te merken. Daar staat, nu wij dan een grote hoge priester hebben, en dan heb je weer dat beetje datzelfde idee als wat we net lazen in Efeze 4, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Nou, het gaat met name om vers 14. De hoge priester is de hemelen doorgegaan. En wat in de Hebreeënbrief vooral naar voren komt, dat is het vergelijk van het aardse heiligdom met het hemelse heiligdom. En zoals het aardse heiligdom bestond uit heilige plekken, de voorhof en het heilige, was er ook nog een derde plek en dat was het heilige der heiligen. En dat is het gebied waar de hoge priester, alleen de hoge priester, één keer per jaar mocht komen. Nou, en dat is waar hiernaar verwezen wordt, alleen gaat het dan niet om een aardsheiligdom, maar het gaat om een hemelsheiligdom. En dat hemelse heiligdom, dat is hier omschreven als hemelen. Dus de Heer Jezus is de hemelen doorgegaan, zoals de hoge priester de voorhof doorging en in het heilige kwam. Zo mocht hij één keer per jaar in het heilige der heiligen. Zo is de Heer Jezus door de eerste hemel gegaan en kwam hij in de tweede terecht om uiteindelijk naar de hemel der hemelen toe te gaan. Dat is waar hier dan zo over nagedacht wordt. Nou, even voor alle volledigheid, laten we dan ook nog even opzoeken 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. He, daar staat in het tweede vers, dat is dat vers wat ik al even aanhaalde net, maar daar staat in het tweede vers, ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat zo iemand tot in, en daar moet dus eigenlijk staan aan, de derde hemel werd opgenomen. En daar heb je die derde hemel. Hè, waar we misschien geneigd zijn om te denken van er zijn er wel zeven, maar dat komt geloof ik uit het hindoeïsme. Maar de Bijbel die kent er drie en dat is ook zat. Dat is al moeilijk zat om te begrijpen namelijk, dus laat staan als er zeven zijn. Je kunt trouwens wel eens in de zevende hemel zijn, hè? Dat dan weer wel, maar dan weten we ook wel wat dat betekent. Dus hier gaat het over die derde hemel. In Hebreeën 4 en Efeze 4 gaat het over het doorgaan van de hemelen. Nou, dan moeten we nog even naar de Colossensebrief. De Colossensebrief, daar krijgen we ook nog wat informatie daarover. En daar staat in het 15e vers over van 1, Colossense 1. 15e vers van hoofdstuk 1, ja. Daar gaat het over de Zoon in vers 15. Hij, staat er, is het beeld van de onzichtbare God. Staat er zomaar even tussen neus en lippen door, hè. Maar God is dus onzichtbaar. En de Zoon is het zichtbare beeld. Want dat beeld, dat betekent dat het zichtbaar is. Dus de onzichtbare God wordt zichtbaar in het beeld, in zijn beeld als Christus. Dus hij, de Zoon, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. En dan gaat Paulus verder vertellen wat heel de schepping is, in vers 16. Want door hem, of door hem heen, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dus alle dingen, dat zijn de dingen in de hemelen en op de aarde. Dat zijn alle dingen. En die vallen onder wat er aan het eind van vers 15 staat, heel de schepping. En dus heel de schepping, dat zijn de dingen, alle dingen in hemelen en op de aarde. En heel de schepping, waar bevindt zich die? Nou, daar krijg je antwoord op aan het einde van vers 23. Daar schrijft Paulus over het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is. En dan gebruikt hij exact dezelfde uitdrukking als wat in Colossense 1 vers 15 staat. Die gepredikt is in heel de schepping. Maar dan staat erbij, die onder de hemel is. En nou snappen we in één keer van, onder de hemel, die hemel, dat moet de hemel van God zijn. En daaronder bevindt zich de hele schepping. En die hele schepping bestaat uit hemelen en aarde. En vooral de dingen die daarin zijn en daarop zijn. Nou, volgt u hem nog? Ja, dat is ook zo. Kijk, de dingen die hier beschreven worden, die worden beschreven voor ons om er in ieder geval een beeld bij te krijgen van hoe zit het dan zo ongeveer in elkaar. Want ik meen dat Yuri Gagarin was, die dan in zijn raket rondkeek en geen God zag. Ja, weet je. Ja, dat moeten dat hele slimme mensen zijn, maar dat getuigt ook weer niet echt van heel veel slimheid. Maar goed, dat kunnen wij makkelijk zeggen, omdat hier staat, God heeft alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde. En er staat erbij, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Dus er zijn onzichtbare dingen, die ook geschapen zijn. Als het gaat om de onzichtbare dingen, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dan is natuurlijk de belangrijkste persoon die onzichtbaar is, dat is God. Daar ging het ook over, het beeld van de onzichtbare God. God zelf kun je niet zien. En ik denk ook dat heel dat beeld wat gegeven wordt hier van hoe ziet die schepping eruit, dat is om het voor ons in ieder geval een beetje te kunnen plaatsen. Maar ik denk ook wel eens van, misschien is het in de werkelijkheid nog wel weer heel anders. Maar kunnen we nu in ieder geval wel een beetje snappen van, hoe zitten de dingen in elkaar? Hier hebben we het dan over die hemelen, dus even samengevat, het komt erop neer dat er een aarde is, een aardbodem, en vervolgens begint boven die aardbodem de eerste hemel, En de Bijbel die heeft het over bijvoorbeeld de vogels van de hemel. Nou, die vogels die vliegen normaal gesproken in de lucht. En over die hemel gaat het dan ook. Dat is de eerste. Dan heb je een tweede hemel. En zoals wij het dan nu een beetje snappen, dan zou je zeggen van nou, dat is de hemel boven de dampkring. Maar goed, ik denk dat dat tekort doet. Maar die tweede hemel, daar wordt over in de Bijbel gesproken als in de uitdrukking bijvoorbeeld de sterren van de hemel. Dus die sterren bevinden zich ook in een hemel. En dan heb je daarboven de hemel der hemelen. Dus eigenlijk is het een soort drietrapsraket, hè? Als we het toch over... zijn eigenlijk drie gebieden als het om de hemelen gaat. Nou, en betekent die uitdrukking de hemelse gewesten, in de hemelse gewesten, die duidt in feite de tweede en de derde hemel aan. Wat dat ook precies mag zijn, maar die duidt de tweede en de derde hemel aan. En dat zit hem in de betekenis van het oorspronkelijke woord, wat vertaald is met in de hemelse gewesten. Maar dat was de moeilijke variant, dus die laat ik zitten. Maar even, hè? Dus we gaan even uit van de hemelse gewesten die overlappen de derde hemel en de tweede hemel. En die tweede hemel, en daar ligt gelijk de scheiding, die tweede hemel behoort tot de schepping en die derde hemel niet. Nou, en als we nou weer even verder nadenken over Efeze 1, en dan beginnen we even bij vers 3, want dan willen we al die teksten eens opzoeken waar het over de hemelse gewesten gaat. En dan valt daar iets bij op. Ik zei al, wat vers 3 betreft, als het gaat over onze geestelijke zegen of alle geestelijke zegen, hè, dan staat erbij, staan er twee aanwijzingen bij die betrekking hebben op de plek waar we alle geestelijke zegen ontvangen hebben. De eerste is in de hemelse gewesten. Nou, als hier nou een punt had gestaan, dan hadden we niet meer kunnen zeggen van, nou, dat is in de derde of in de tweede hemel. Of van hieruit gezien de tweede of de derde hemel. Maar, dan staat er nog bij, in Christus. En dan weten we in één keer van, hé, dit gaat over de derde hemel. Want de derde hemel, dat is de plek waar Christus zich gezet heeft. In het Oude Testament is al aangekondigd, in Psalm 110... dat er staat van de Heere heeft gezegd op mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Nou, en dat is vervuld geworden in de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Toen is hij gaan zitten aan de rechterhand. En waarvan? Nou, van de majesteit in de hemel der hemelen. En als wij nou hier lezen over geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, dan weten we meteen, dit heeft betrekking op het bovenste deel. Nou, de volgende tekst waar je over hemelse gewesten leest, dat is hetzelfde hoofdstuk, Efeze 1, en dan in vers 20. Vers 20. Daar gaat het verder, hè, want vers 20, daar vallen we midden in een zin. En direct daaraan voorafgaand staat er in vers 19 aan het einde de sterkte van zijn macht. En dan gaat het verder. Die hij gewerkt heeft in Christus. Dus de Vader heeft die gewerkt in Christus. Toen hij, de Vader, hem, Christus, uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Nou, omdat het hier Christus betreft, weten we meteen, dat is in die derde hemel. En er staat dan nog, als wat aanvulling staat erbij, in vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld of eeuw, maar ook in de toekomende. Dus die plek die Christus ontvangen heeft, na zijn hemelvaart of met zijn hemelvaart, dat is een plek die is boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Dus dat is daarboven. Overheden, machten, krachten, heerschappijen, die bevinden zich beneden de plek waar God heerst, waar God is, waar waar Christus is. Hè. En Paulus die benoemt dat gebied ook nog als een ontoegankelijk licht, bijvoorbeeld. Ook zoiets. En toch is Christus daarin, heeft daar toegang toe gekregen. En wij hebben mogen delen in Christus aan die toegang. Wij hebben de toegang tot de Vader namelijk. Hè? Ja. Dus dat is Efeze 1 vers 20. En dan kom je datzelfde nog een keer tegen in Efeze 2 vers 6. Efeze 1 vers 20 nog eventjes. Daar gaat het over Christus die uit de doden opgewekt is en aan de rechterhand gezet is in de hemelse gewesten. En dan kom je in hoofdstuk 2 vers 6. En daar schrijft Paulus over de gelovigen. Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En dan staat het er weer bij. Wij zijn in de hemelse gewesten gezet, maar er staat ook nog bij, een dubbele plaatsaanduiding zeg maar, in Christus Jezus. Dus dat wat God met de Heer Jezus Christus gedaan heeft, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand, aan zijn rechterhand, in de voorrangspositie betekent dat. Dat heeft God ook aan ons gedaan, ook wat onze positie betreft. Kijk, als je het dan hebt over dingen die je eigenlijk niet kunt begrijpen, dan is dit ook zoiets. Dit is bijna, nou ja, bijna nee. Weet je, als je het niet begrijpt, dan moet je het geloven, zo simpel is het. Dus we geloven het, want het staat er. En het zegt iets over het geweldige wat God met ons voor heeft. En dat hij op zo'n manier plek geeft om ons te laten delen in alle geestelijke zegen. Om dat helemaal te snappen, dat is nog wel vers 2 dan. Maar hier staat in ieder geval in vers 6, dat wij in hoofdstuk 2, dat wij met hem of mede opgewekt zijn en mede in de hemelse gewesten gezet zijn in Christus Jezus. Dus wij mogen terugdenken aan de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. En we mogen dan denken van, eigenlijk heb ik daar deel aan gekregen. Toen hij naar boven ging, toen heb ik daar deel aan gekregen. En dat is wat de Heer ons nu toerekent, in zijn genade. Nou, ook hier staat er dus bij, in Christus Jezus, aan het eind van vers 6. Nou, dan heeft dat weer te maken met het bovenste deel van de hemelse gewesten. Maar er is ook een gedeelte daaronder, en dat vind je bijvoorbeeld in Efeze 3. Daar staat, en dan begin ik even bij vers 8 te lezen. Dan hebben we ook gelijk ons thema nog een keertje te pakken. Daar staat namelijk mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimnis inhoudt, dat door of vanaf de eeuwen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu, door de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden. En dan lezen we hier over overheden en machten, en die bevinden zich in de hemelse gewesten, maar er staat niet bij in Christus. En dat maakt dat die overheden en machten zich, als het om de hemelse gewesten gaat, zich bevinden in de tweede hemel, de schepping. Hoe kan het dan zijn dat de gemeente, dat God via de gemeente zijn wijsheid bekend maakt? Nou, omdat vanuit die tweede hemel wordt er de derde hemel ingekeken. En die overheden en machten, die uiteindelijk iets te maken hebben met de tegenstander van God, die zien daar een stelletje mensen, die vormen samen het lichaam van Christus. En dat zijn mensen die hebben zelf nauwelijks een idee van waar ze zitten. Maar daardoor wordt alleen maar het hele beeld van Gods genade des te groter. En die kijken naar boven en die zien daar de veelkleurige wijsheid van God. Want ja, helemaal boven bevinden ze zich niet namelijk. Maar wel ietsjes daaronder. Nou, het gaat daarover overheden en machten. En we hebben in hoofdstuk 1 vers 21 al gelezen dat de positie van Christus boven alle overheid en macht is. En we hebben dat ook al in Colossense gelezen. Alle dingen die geschapen zijn in de hemelen en op de aarde, zichtbaar en onzichtbaar, het zij overheden, het zij machten, het zij krachten, daar wordt het hele rijtje ook genoemd. En hier gaat het dan ook over die overheden en machten. En ik denk dus dat dat overheden en machten zijn die te maken hebben met de tegenstander van God. Nou, en daar word je nog een beetje meer bij bepaald bij de vijfde en laatste keer. Dat we over de hemelse gewesten lezen en dat is in hoofdstuk 6. Nou, en tegen de tijd dat wij aan hoofdstuk 6 zijn toegekomen, gaan we daar natuurlijk ook weer uitgebreider daarop in. Maar omdat hier het ook over die hemelse gewesten gaat, lees ik dat toch even. Er staat in Efeze 6, vers 12, dat is het gedeelte over de wapenrusting, hè? Daar staat, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En nou kijkt Paulus eventjes om zich heen, naar zijn tegenstanders, mensen om zich heen, hè? Maar daar hebben wij de strijd niet tegen, zegt Paulus. Daar moet je je niet op verkijken, op wat fysiek zichtbaar is, vlees en bloed. Dus wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijken van het kwaad, en dan staat er, in de hemelse gewesten. He, nou, even samenvattend, wat er allemaal staat, he, ik noem dat dan maar even de geestelijken van het kwaad. Je ziet dat het woordje machten ook cursief staat afgedrukt. Dus meer staat er eigenlijk niet dan dat er staat geestelijken van het kwaad. Die bevinden zich in de hemelse gewesten. Maar omdat het machten zijn van het kwaad, kunnen ze zich niet in de hemel van Christus, waar Christus is, bevinden. He, want daar is het volmaakt, daar is alles tot volheid gebracht. Maar zitten zij een verdieping lager, zeg maar. Nou, dat is waar Paulus dan over schrijft als hij het heeft over de hemelse gewesten. En dat is ook de plek waar wij gezegend zijn in Christus. En ach, weet je, dingen blijven gewoon moeilijk te begrijpen voor ons en dat is ook helemaal niet erg. Als je maar wel ervan overtuigd bent dat Paulus wel de opdracht geeft dat je moet begrijpen wat de wil van de Heer is. Klaar. Dus het is moeilijk te begrijpen, maar je moet het begrijpen. Hè? Nou, lekker makkelijk is dat. Manieus. Toch is het uiteindelijk iets prachtigs om mee bezig te zijn. Hè? En om te zien hoe God alle dingen zo bij elkaar heeft gebracht en bekend heeft gemaakt. Nou, en je kunt met name ook in de Colossensebrief lezen dat de plek die je boven hebt bij Christus, dat het een plek is die volmaakt is. Dat, daar valt niks meer aan toe te voegen. Ja, en daar maak je gewoon deel van uit, als mens. Er is wel eens iemand die heeft gezegd dat de gemiddelde christen, voor zover de gemiddelde christen bestaat, maar die heeft werkelijk geen idee van de rijkdom die hij ontvangen heeft. Hè? En dat geldt wat dit soort dingen betreft, geldt dat ook. Hè? Over die rijkdom, wat die rijkdom betreft, daar heb ik ook nog wat teksten over om even op te zoeken. Want wij hebben deel gekregen namelijk aan Gods rijkdom. Hè? Het is, ik zei al in het begin, het is niet zo dat God een soort mondjesmaat ons wat dingetjes gegeven heeft om zoet mee te zijn of zo. Nee, wij zijn werkelijk overspoeld door wat hij in zijn genade wil geven. En hoe belangrijk is het dat je als mens en vooral natuurlijk als gelovig mens, weet hebt van hoe God jou ziet. Er zijn verschillende teksten in de Efezebrief en in de Colossensebrief, die hebben het erover dat wij voor Gods aangezicht geplaatst zijn. Heel letterlijk, wij zijn hem onder ogen gekomen. En dat is ook niet meer veranderd. Dus daar bevinden we ons, God ziet ons. En wij zitten hier maar te worstelen en te struggelen met allerlei dingen. Maar dat is allemaal bloed en vlees. En Paulus zegt van, probeer het nou goed te zien. Misschien dat je het niet meteen begrijpt, zegt Paulus, maar probeer het nou goed te zien. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat is wel het eerste wat we zien als je strijd hebt of als je moeite hebt. Dan zie je het eerste vlees en bloed, want wij bestaan uit vlees en bloed. Dat is nou één keer niet anders. Maar hou er rekening mee dat Paulus zegt, daar hebben we de strijd niet tegen. Daar ligt het zwaartepunt niet. He, dat die strijd wordt op een ander niveau uitgespeeld. He, en soms dan wordt die strijd overwonnen. En dan mag je daar ook in het ondermaanse, zeg maar even, waar vlees en bloed zit. He, daar mag je dan soms daar ook wel wat van zien. Of daar mag je wat van ontdekken. Maar hou het vast, het is niet een strijd tegen vlees en bloed. He, hoe rottig mensen ook tegen je kunnen zijn, dan moet je doorheen kijken. Er is iets anders aan de hand. He, een ander iets wat gaande is. Dat heeft alles te maken met de rijkdom waarin God ons gezegend heeft. Eventjes, als we het over die rijkdom hebben, dan komen we met name terecht weer op Efeze 3 vers 8, dat gaan we zo meteen nog even een keertje opzoeken, waar het gaat over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik heb even in mijn aantekeningen gekeken, die ik tot dusver heb, maar ik zag dat we Efeze 3 vers 8, daar zijn we al een keer terechtgekomen naar aanleiding van de 5 teksten waarin in de Efezebrief geschreven wordt over de heidenen. Ik heb daarbij staan bladzijde 8. Nou, dat heeft te maken met mijn uitrekseltje. Dus bladzijde 8, daar staat dat. Dan weet je dat. Toen kwamen we daar terecht. En op bladzijde 10, zag ik, toen hebben we het over de genade gehad, dat Paulus het heeft over mijn genade. En toen zagen we in Efeze 3 dat Paulus genade gegeven is. He, dus Paulus schrijft aan de Filippenzen, jullie hebben deel gekregen aan mijn genade. Nou, toen zeiden we ook tegen elkaar van, ja, dat is wel een beetje raar eigenlijk, hè, dat Paulus zegt, mijn genade, daar heb jij deel aan gekregen. Maar goed, Efeze 3 laat zien dat hem genade gegeven is. En uiteindelijk is hem de onnaspeurlijke rijkdom van Christus gegeven. Nou, het komt allemaal bij elkaar. Als het nou even gaat over de rijkdom, dan vind je in Efeze 1, vers 7, de eerste keer dat het over rijkdom gaat. En die eerste keer, ik heb het net al gezegd, dat betreft vers 7 en dat is de kern van de geestelijke zegen. He? Nou, en er staat in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Nou, dus zo groot, dan weet je meteen, er is geen zonde te groot of er is vergeving voor. Dat is maar wat hier duidelijk wordt, want het is in overeenstemming met de rijkdom van Gods genade. En die genade is te groot voor ons, ja, soms misschien wel een beetje beperkte idee van, kan God die en die wel vergeven? Ja, dat lukt wel hoor. Want hij heeft rijkdom van genade. Er staat een stukje verder in Efeze 1... in vers 18, en dan zitten we opnieuw in het gedeelte waarin Paulus beschrijft hoe hij voor de gelovigen bidt. En dan zegt hij in vers 18, namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en, staat er, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. Dus in Efeze 1 vers 7 gaat het over de rijkdom van zijn genade. En hier gaat het over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 7. Daar staat, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Nou is het weer de rijkdom, alles overtreffende rijkdom van zijn genade. En dat hadden we in 1 vers 7 ook al gelezen. Rijkdom van zijn genade. Nou, dan maken we een sprongetje. En dan slaan we even één tekst over. En dan kom je in Efeze 3. En ook dat is een beschrijving van het gebed dat Paulus heeft. Hè? In vers 18 staat dan, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En die kracht, zegt hij later in vers 20, die is groter dan wij bidden of denken. Vers 16. Ja, uit de Efeze 3. Ik heb vers 16 gelezen en ik heb vers 20 gelezen daarvan. En vers 16, daar staat dus ook weer die uitdrukking rijkdom van zijn heerlijkheid. Dus er wordt, ja, meer teksten zijn er niet, behalve die ene. En dat is Efeze 3 vers 8, daar gaan we nog even naartoe. Maar er wordt dus over rijkdom gesproken, 5 keer. 2 keer daarvan rijkdom van zijn genade en 2 keer rijkdom van zijn heerlijkheid. Ja, en dan is er nog 1 tekst en die staat, wat die rijkdom betreft, misschien een beetje op zichzelf, maar heeft er aan de andere kant alles mee te maken. En dat is Efeze 3 vers 8. En dan zul je ontdekken dat daar inderdaad over heidenen gesproken wordt. Er wordt over genade gesproken en er wordt over rijkdom gesproken. En Paulus schrijft daar, mij, de allerminste van alle heiligen. Het wordt bij Paulus steeds groter, hè? Want we zijn begonnen vanavond met iets te lezen uit 1 Korinthe 15. En toen zei hij nog, mij, de minste van alle apostelen. Nou ja, hè, dat is nog een beetje te overzien. Maar nu zegt hij zomaar in 1 keer, hè, mij, de allerminste van alle heiligen. Dus dat is veel groter. En die heiligen, wie zijn dat? Wie zijn nou alle heiligen? Ja, dat zijn de gelovigen. Want dat leert Efeze 1 vers 1 ons. De heiligen en de gelovigen, ja, dat zijn de 2 omschrijvingen van dezelfde groep. En Paulus die heeft dus toen gezegd, geschreven, dat hij de allerminste is van alle heiligen. En hij zegt daarmee in feite ook dat hij minder is dan wij. En ik denk dat het wat dat betreft ook voor ons wel een goede gewoonte is, maar ja, dat is vanuit een hele andere optiek dan Paulus. Maar dat wij ook zeggen van ja, eigenlijk ben ik gewoon de allerminste van alle heiligen. En dan zegt u van nee, dat ben ik. En dan zegt die ander, zegt nee, ik. Je zou er nog ruzie om krijgen ook. Maar ja, in feite was Paulus dan zo verschrikkelijk veel slechter dan wij. Ja, misschien kunnen we zeggen dat hij dingen gedaan heeft die wij niet gedaan hebben, of niet, tenminste niet allemaal, hè, zoals mensen de dood injagen en dat soort dingen. Dat heeft hij wel gedaan, hij heeft het daar moeilijk mee, hè, tot aan het einde van zijn leven. Maar tegelijkertijd wist hij ook dat de Heer tegen hem gezegd had van, dat heb je in je onwetendheid gedaan, je wist niet beter. Hè, en daarom heb ik me over je ontfermd. Dus dat laat ook weer zien dat hoe bond je het ook maakt, God die wil zich altijd om je ontfermen, over je ontfermen. Nou, hier, hè, daar wordt dan gezegd door Paulus, mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Nou, en daar is hij mee bezig in de Efezebrief. En dat is ja, wat we ook mogen gaan ontdekken. Nog steeds komend seizoen. Tot zover, broeders en zusters. En dan hopen we volgende keer dan verder te gaan met die geestelijke zegen in het eerste hoofdstuk. Zullen we de Heere danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we zomaar in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen, dat we de toegang hebben gekregen in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We willen u danken, Heere, voor ja, het offer dat u in hem gebracht hebt, dat u ook aanvaard hebt, Heer, als een plaatsvervangend offer, ook voor ons. En dank u wel, Heere, dat we ja, toen de verlossing door zijn bloed al ontvangen hebben en deel hebben mogen krijgen aan uzelf, in Christus. Vader, dank u wel dat we ja, zo met die dingen bezig mogen zijn, dat we dat ook nog steeds in alle rust kunnen doen in dit gebouw. We willen u danken, Heere, dat u ja, ons ook steeds weer rijk zegent wanneer we bezig zijn met dat wat u in uw woord hebt opgetekend. Heer, en we willen u ook danken, Heere, dat we ja, er toch ook de tijd voor kunnen nemen om dat met elkaar te doen. Dank u wel, Heere, dat u ja, zo ook door deze dingen heen, door de studies heen, maar Heere, ja, door elk moment heen dat we met de dingen van u bezig zijn, Heere, dat u tot uw doel komt in ons leven. En dank u wel dat we het ook altijd bij u mogen brengen. Heere, ook als de dingen niet zo goed gaan, Heere, in ons leven, dat we weten mogen dat u daar toch boven staat. Heere, en dat we mogen leren om de dingen te zien vanuit uw perspectief. Heere, en van bovenaf als het ware, ja, zien, Heere, wat ons zo zorgen baart. Dank u wel, Heer, dat u daarin nabij bent, dat u ons ook daarin rust wil geven. Heer, en dat we, ja, weten mogen, zoals we het ook gelezen hebben aan het begin van de avond, dat uw genade met ons is. En dat de vrede van u, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ook met ons is. Dank u wel, Heer, ja, dat u zo uw weg gaat en dat we het zo in alles van u verwachten mogen. Heer, zo willen we elkaar, ja, aan uw liefde en genade toevertrouwen. Bidden ook, Heer, dat we gezond en wel weer thuis zullen komen straks en, ja, wellicht een volgende keer elkaar weer mogen ontmoeten, Heer. Dat vragen we u alles en we danken u daarvoor uit genade. Amen.